Vers 9 tot 14. De reinheid van het leger. Dat is dus letterlijk het leger dat erop uittrekt in de oorlog. Heel bijzonder als je denkt aan de rauwheid van de oorlogen toen. En daar is nog niet veel veranderd. Dat er steeds op gewezen wordt dat je in de oorlog niet moet laten verlagen tot wandaden. Dat is een van de verschrikkelijkste aspecten van de oorlogen. Dat een oorlog het beestachtige, dierlijke, het animale in de mens naar boven kan brengen. Maar die zuiverheid van het leger betekent bijvoorbeeld als een man een nachtelijke zaadlozing had, buiten het kamp moest gaan, buiten het legerkamp. En dan bleef hij een hele dag weg. Aan het eind van de volgende dag moest hij zich baden en dan pas kon hij terugkeren. En wat helemaal frappant is, als je... Het wordt allemaal zeer duister beschreven in het Hebreeuws natuurlijk, maar toch zodanig dat iedereen het snapt. Als je het legerkamp uit moest om een drukje te doen, dan moest je je uitwerpselen bedekken. Ik heb er een keer een boek over gelezen van een Britse arts. Die schreef: als de Europese steden zoiets simpels hadden toegepast in de middeleeuwen. Geen open riool zoals dat toen gebruikelijk was. Moet je even voorstellen wat een ongelofelijke smeerboel dat was. Al die menselijke uitwerpselen die dreven door die goten in die steden, die trokken de ratten aan en de ratten trokken de pest aan. Gebrek aan hygiëne was een ongelooflijk belangrijke oorzaak. En deze simpele Bijbelse beginselen, die had men maar hoeven toe te passen en dan had men veel ellende kunnen voorkomen. Nou vind ik ook wel dat je dat hygiëne-argument ook niet moet overdrijven. Ik heb pas nog weer een boek gelezen van iemand die ik dan zo onaardig aanduid als filosemieten. Nou ja, dat is altijd nog beter dan antisemieten. Maar filosemieten die vooral de Torah aanprijzen, ook voor gelovigen uit de goyim. En dan gaat het vooral om hygiënische en medische argumenten. Als we allemaal die Torah in praktijk zouden brengen, dan zouden we allemaal veel gezonder leven. Nou, vermoedelijk is dat ook wel zo. En toch vind ik dat je dan ook wel moet benadrukken dat dat in de Torah totaal niet gebeurt. Er wordt nooit op dat aspect gewezen. Terwijl achteraf gesproken het in Gods wijsheid wel degelijk een rol gespeeld zal hebben. Maar de Bijbels argument is nooit hygiëne, maar heiligheid. En heiligheid heeft altijd betrekking op dat wat afgezonderd is van elke vorm van onreinheid, inclusief zaadlozingen en uitwerpselen. Dat gaat dus heel ver. En vooral het positieve toewijding aan God. Nou, en hier is dat wel helemaal frappant. Als je bedenkt dat het dus daarom gaat, wat doe je met menselijke uitwerpselen? Je neemt een schepje mee en je bedekt dat allemaal keurig. En dan staat er in vers 14... Het is toch wonderlijk om dat in dit verband te lezen, want de Heer uw God wandelt binnen uw kamp om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom moet uw kamp heilig zijn, zodat hij niets schandelijks bij u ziet en zich van u afkeert. Als je dit vers op zichzelf zou lezen, dan zou je zeggen, wat geweldig, alles wat schandelijk is, dat moet uit de legerplaats geweerd worden. Kun je prachtige geestelijke toepassing overhouden. En dan blijkt het over uitwerpselen te gaan. En dat is nou juist het treffende, dat in de Torah er niet soort graderingen zijn van dingen die onderrein en dingen die nog onderreiner of minder onderreiner zijn. Alles wat eventueel schandelijk is, tot dit soort zaken aan toe, die hou je buiten de legerplaats. Want het is Gods leger. En hij is de heilige God. En daarom is zijn leger een heilig leger. Rashbam zegt, dat betekent natuurlijk, als de Heer in het midden van zijn volk wandelt, dat dat speciaal op de ark slaat. En dat zou heel goed kunnen zijn. De ark was als het ware de fysieke, zichtbare presentie van God te midden van zijn volk. En alles wat in strijd was met die heiligheid van God, dat moest geweerd worden. Je moet overwinnen, niet puur door de macht van wapenen, maar door je heiligheid. Ik denk aan 2 Korinthe 10 vers 4, waar Paulus zegt, als je geestelijke wapens gebruikt, dan moeten dat geestelijke wapens zijn, niet de wapens van het vlees. Niet elk middel is geoorloofd, niet het doel heiligt de middelen. Nee, integendeel, de middelen zelf moeten ook heilig zijn. Een heilig leger En je ziet, dat heeft met hygiëne allemaal niks te maken. Dat ligt ver buiten dit gezichtsveld. Een heilig leger, dat is een leger dat God kan gebruiken om zijn volk de overwinning te schenken. Nou, weer allerlei heel verschillende wetten. Stel je voor, er is een slaaf die is in dienst van een buitenlandse meester en die vlucht naar Israël. Die mag je niet terugsturen. Je moet hem vrijlaten en als het nog geen Israëliet is, dan moet je hem de mogelijkheid geven dat hij in het volk wordt opgenomen. Als de man is dat hij besneden wordt en hij wordt dus een proseliet, hij gaat echt deel uitmaken van het volk. Nou, alleen al zo'n versje, dat is toch een prachtige aanleiding voor een evangelieverkondiging. Vooral als je, ik heb al eens zo'n preek in mijn jeugd gehoord uit 1 Samuel 30. Weet u nog wel, als David daar achter die Amalekieten aangaat en dan vinden ze daar een slaaf die door zijn meester is achtergelaten. Slecht behandeld is door die Amalekietische meesters, maar niet alleen David de weg wijst naar de vijand toe, maar bovendien door David het leven ontvangt en in zekere zin in het leger wordt opgenomen. Nou, dat is een mooie evangelistische preek van te maken. Een slaaf in dienst van buitenlandse meester is natuurlijk een slaaf in dienst van de geestelijke machten van de duisternis. Die opgenomen wordt in het volk van God. In de volgende verse gaat het over de, wat we noemen de gewijde ontucht. Dat was dus ontucht die in dienst stond van de Baalsdienst. De Baal is een vruchtbaarheidsgod. Die hele religie van de Kanaanieten was een vruchtbaarheidsreligie. En die was altijd verbonden met gewijde prostitutie om daardoor de gunst van de goden en de godinnen Astarte af te smeken. En het loon daarvan, dat door die ontucht werd opgebracht, dat was dan weer gebruikt, werd dan weer gebruikt voor de tempel. Je vindt dat in de kleine profeten nog weer terug. Het kan ook zijn dat iemand de Heere wilde dienen en gelofte gedaan had en geen geld had om terug te betalen en zich dan overgaf aan prostitutie. Er zijn allerlei vermoedens uitgesproken. Van veel van die geboden geldt dat het lastig is om de historische achtergronden ervan goed te begrijpen. In elk geval is dit de enige keer dat in Deuteronomium die uitdrukking het huis des Heeren voorkomt. Wat dus eigenlijk al vooruitgrijpt naar het beloofde land en naar de tempel die daar ooit gebouwd zal worden. De mannelijke prostituee wordt een hond genoemd. En dat zal ook wel wijzen, er durft geen enkele commentaar dat te vertellen, op de hondse manier waarop een mannelijke prostituee seks bedrijft. Maar het is heel merkwaardig dat in Openbaring 22, vers 15, als daar een opsomming wordt gegeven van alle boosdoeners die thuis horen in de poel des vuurs, dat de honden daar genoemd worden. Buiten zijn de honden. En dat is dus een geestelijke aanduiding voor dit soort ontuchtige lieden. Ja, ik zei al, het is een frustrerende avond. Het renteverbod alleen al. Wat is daar in de middeleeuwen mee geworsteld met dat Bijbelse renteverbod? In de islam is het nog steeds verbonden en het is boeiend te zien hoe moslimbanken in elkaar zitten die dus geen renteverbond mogen hebben en toch moeten geld verdienen aan dat geld dat ze uitlenen. En daar hebben ze allerlei slinkse wegen voor bedacht. Maar het is ook een typisch voorbeeld waar een gebod klakkeloos wordt overgenomen, weggerukt uit zijn verband. Want wat is nou de eigenlijke achtergrond voor het renteverbod? Als je nou ziet, het komt ook al eerder voor in Exodus en Leviticus, ziet u hier staan. Als je nou ziet dat alleen maar gold voor de binnenlanders. Je mag geen rente nemen van je volksgenoot, maar wel van de buitenlanders. Nou, als je handel drijft met de landen daaromheen, dan was rente totaal geen probleem. Dus voor de normale handel was het ook geen probleem. Dus al die banken, islamitisch of niet, die zouden zich helemaal geen zorgen hoeven te maken. Het renteverbod levert trouwens vele economische problemen op als je het verkeerd toepast. Nee, waar het om gaat is, je mag niet misbruik maken van de situatie waarin een verarmde volksgenoot is terechtgekomen. Die dringend om geld verlegen zit en nou misbruik je hem door hem weliswaar geld uit te lenen, maar daar ook nog eens een boekenrente bij te vragen. Dus je ziet in de geschiedenis dat vaak dat soort geboden klakkeloos zijn overgenomen zonder de diepere zin te verstaan, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om dat hier uit het verband af te leiden. Weer een heel andere wet. Haast maken met wat je aan God belooft. Dus beter kun je natuurlijk maar helemaal niks aan God beloven. Met een beetje zelfkennis kijk je ook wel uit om dat te doen. We hebben dat bij Numeri gehad, waar een vrouw een gelofte doet en de vraag is of haar man dat laat staan, of haar vader, of niet. En er zijn natuurlijk ook allerlei voorbeelden, denk maar aan het verhaal van Jefta die een gelofte doet, die tot een ramp leidt. Denk aan Prediker 5, waar gezegd wordt, laat uw woorden weinigen zijn, maak God maar niet te veel beloften, want je kunt ze misschien niet waarmaken. En toch is dat ook maar weer één kant van het verhaal. Elke doop is een gelofte aan de Heere God. Dat is de vraag, 1 Petrus 3 zegt, het is de vraag aan de Heere God van een goed geweten. Iedereen die kiest voor discipelschap zegt daarmee in feite als een gelofte, ik wijd mijn leven aan Yeshua toe. Elk christelijk leven is een gelofte aan de Heere God. Waarmee je zegt, ik wil mijn leven aan hem. In het besef van eigen zwakheid. In het besef van de noodzaak van de leiding van de Heilige Geest. En toch zeg je principieel, mijn leven behoort hem toe. Ik wil hem navolgen en hem dienen. Maar het grote punt is bij dat soort geloften. Als je het doet, moet je het waarmaken. En doe dat dan alsjeblieft in het besef dat je geen enkele kracht hebt in jezelf. Een gelofte mag nooit voortkomen uit zelfoverschatting. Dat doe ik wel even. Dus aan de ene kant met grote ootmoed, kan alleen in de kracht van de Heilige Geest, maar aan de andere kant, als je die kracht mag kennen, dan mag je je leven aan hem toewijden. En dan nog als je de wijngaard, of in de wijngaard van je naaste komt, of op zijn akker, dan mag je vrijelijk gebruiken van wat daar is. Rashi zegt het slaat alleen op de arbeiders, anderen zeggen het slaat op alle Israëlieten, die hebben wat ruimere kijk erop. Ik denk dat het er eigenlijk ook weer vooral gaat om een stukje mildheid naar de armen toe. Je mag geen emmer nemen als je de wijngaard van een ander ingaat. Je mag dus niet druiventrossen verzamelen. Maar wat je eten kunt, dat mag je eten. Daar komen we straks nog een ander verband op terug. Daar zit ook een zekere ruimhartigheid in. Niet dat krampachtige alles voor jezelf houden. Maar dat moet natuurlijk niet te gek worden. Dus je neemt niet de grote mand mee. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Huwelijk en echtscheiding, het beruchte of beroemde gedeelte uit Deuteronomium 24, vers 1 tot 5. Een man wil zijn vrouw verstoten, want ze bevalt hem niet meer. Ja, daar is natuurlijk al heel wat over gespeculeerd. De vrouw bevalt hem niet meer. Hoezo? Er staat zelfs dat er een schande, dat hij een schande aan haar ontdekt heeft. Daar gaat het over, een lichaamsgebrek. U weet, voor de tijd van Yeshua heb je de twee grote leiders gehad. Twee grote rabbijnenscholen waren die van Hillel en die van Shammai. Shammai zei, je mag je vrouw nooit verstoten, behalve in geval van overspel. Maar ja, dan viel er ook niks te verstoten, want dan werd ze gestenigd. Maar Hillel was veel ruimer. Die zei, als een vrouw een harde stem heeft, daar kun je gewoon niet tegen. Dat kun je niet om je heen verdragen, dan is dat een grond om haar te verstoten. En als ze keer op keer het eten laat aanbranden, ja luister, dat zal het minste dat je vrouw ook een beetje koken kan. Dus die was daar nogal ruimhartig in, terwijl die toch verder een zeer orthodoxe rabbijn was. Dus ja, wat is een schande? Is het een schande als je constant het eten laat aanbranden of een harde stem hebt? Ook hiervan zou je kunnen zeggen, jongen zeg, het was toch wel makkelijk in Israël. Als je vrouw je niet beviel, dan kon je haar zomaar verstoten. Nee, je moet weer omgekeerd denken. Verstoten, dat gebeurde in die cultuur. Dat was ook moeilijk tegen te houden. Maar wat eigenlijk God hier zegt in de Torah is, als je het doet, doe het dan op zijn minst met een scheidbrief, waarin je keurig vertelt, ik verstoot mijn vrouw om de volgende reden. Ik wil haar niet meer hebben. Ze heeft een te harde stem of ze laat het eten aanbranden of ik weet niet wat. Of ze heeft een horrelvoet of weet ik wat voor nadigheid. Maar, want anders is ze aan de wolven overgeleverd. Dan is ze sociaal vogelvrij. En door die scheidbrief was ze in de gelegenheid om als een andere man zegt, nou het valt nogal mee met die harde stem van jou. Bijvoorbeeld dat het een dove man was of zo. Of met dat eten aanbranden. Nou, mijn moeder deed het nog veel erger. Dan kon hij tenminste haar weer ten huwelijk nemen. Het was een stuk bescherming van de vrouw. Maar nou is het boeiend om te zien hoe Yeshua dat oppakt in de evangelie. En het komt in alle drie de synoptische evangelieën voor. Want die fariseeën stellen hem een vraag erover en zeggen dan eigenlijk, Mozes heeft ons toestemming gegeven om onze vrouwen te verstoten. Nee, zegt Yeshua, en dat heeft hij niet. Om de hardheid van jullie harten heeft hij jullie toegelaten het te doen. Dat is wel anders. Toelaten, toegeeflijkheid is niet hetzelfde als toestemming. Niet, je mag je vrouw verstoten, maar als je het dan per se doet, wat eigenlijk niet naar Gods gedachte is, doe het dan tenminste zo. Geef haar dan in ieder geval een stuk sociale bescherming mee. Daarom weet ik niet of Rashi wel gelijk heeft. Rashi concludeert dat dit gebod, als je vrouw je niet meer bevalt, dan moet je haar wegsturen. Ik denk dat ik wel begrijp wat hij daarmee bedoelt. Want voor die vrouw is het zwaar leven bij een man die eigenlijk niks meer om haar geeft. Of die grote moeite met haar heeft. Maar dat gaat wel erg ver. En ik zou liever de nadruk leggen op de bescherming van de vrouw. Ook voor het feit dat als hij zijn vrouw wegstuurt, hij haar niet meer terug mag nemen. Dat is ook weer bedoeld om die man zich 3 keer te laten bedenken. Je weet wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt. Als je je vrouw verstoot, denk erom, dan is dat voor altijd. Dus op 2 manieren wordt ze beschermd. De man mag haar niet terugnemen en hij moet haar een scheidbrief meegeven. En je ziet hier, daar is een bepaalde ordening in de hele schrift. Ik heb u straks al verteld, er is al een groot verschil tussen Malachi en de Torah. Dat is niet omdat God ertussen veranderd zou zijn, maar omdat er een ontwikkeling in zijn volk aanwezig is, waardoor God als het ware zijn normen steeds hoger kan stellen. Terwijl in de Torah de norm eigenlijk alleen maar is, wat zal de man van die vrouw ervan denken? Dat geldt in Malachi, wat zal je eigen vrouw ervan denken? Dat is heel nieuw, dat vind je in de Torah zo nog nauwelijks. Maar in het Nieuwe Testament gaan we dan nog een stap verder. En daar zegt Yeshua eigenlijk, je moet gewoon helemaal niet scheiden. Klaar. Wij hebben dat dan toch weer zo weten te spelen dat we daar weer allerlei uitzonderingen aan ontlenen aan die schriftgedeelte. Maar de vraag is of dat eigenlijk wel terecht is. Daar kunnen we nou niet over uitweiden. Wel over het feit natuurlijk dat die scheidbrief ook gebruikt wordt als de Heere God zich tijdelijk moet distancieren van Israël en van Juda. Zowel bij Israël, Jesaja 50, als bij Juda, Jeremia 3, is sprake van een scheidbrief. Dus dan zie je rechtstreeks dat die beginselen ook doorwerken in de relatie tussen God en zijn volk. Met dit grote verschil. God heeft hen wel teruggenomen. In Jesaja 54 zie je dat hij haar voor een korte tijd verstoten heeft, maar dat hij haar in de eindtijd in de persoon van de Messias ook weer zal aannemen. En zal terugbrengen in haar vroegere heerlijkheid. Nou, ik zei het al, in het Nieuw Testament ligt er veel meer nadruk op dat niet scheiden. Dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Daarbij kunnen wij weer allerlei dingen bedenken, situaties waarbij zeggen het is onhoudbaar enzovoort. Maar dat voert allemaal vanavond veel te ver. Soms is het goed als het net als bij het oranje stoplicht, dat betekent stoppen. Tenzij dat je zo dichtbij bent dat je niet meer goed stoppen kunt. Zo zie je het ook. Het uitgangspunt is niet scheiden. Tenzij dat je enzovoort. Maar dan moet je even wachten. Dan moet je niet meteen roepen. Wij zitten meteen alweer te bedenken, nou, wat voor gronden kunnen er nou zijn om wel te kunnen scheiden en dat soort dingen meer. En zo werkt het niet in het onderwijs van Yeshua. Het helpt je om niet te gauw weg te zenden. Weet je, dat geldt ook als in de relatie van Yeshua tot zijn gemeente. Als je ziet hoe hij omgaat met die 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3. Dan zouden wij in veel gevallen gezegd hebben, nou die gemeente, die plaats van buiten de gemeenschap, die stoten wij uit het kerkverband. Nou, je vraagt je af welke gemeenten er dan nog overblijven van die 7. Yeshua legt veel meer de nadruk op bekering, op herstel. Bij Laodicea lijkt het dan wel helemaal afgelopen te zijn, maar bij de meeste van die gemeenten ligt de nadruk op herstel, op de mogelijkheid van bekering. Hij is niet zo gauw met dat wegzenden. Terwijl wij elkaar of mede-christenen van een andere signatuur al heel gauw afschrijven. Maar goed, inderdaad, uiteindelijk is er geen herstel meer mogelijk en zo is het natuurlijk ook in de christenheid. Afgezien van een overblijfsel. We hopen het volgend seizoen, zo de Heere wil en wij leven, als we eraan toekomen in het Hooglied, dat te zien. Je vindt daar zowel de moeder als de dochter. De dochter is de bruid van het Hooglied, maar ze heeft het ook over haar moeder. Dat is het oude Israël. De band die God heeft met het oude Israël in de Tenach, wordt in de nieuwe bedeling en uiteindelijk in het Messiaanse Rijk voortgezet met het overblijfsel van Israël. Shaar Yashuv, het overblijfsel zal zich bekeren. En dat is de dochter. De relatie God-Israël wordt voortgezet in de relatie Yeshua naar het overblijfsel van Israël. De moeder naar de dochter. De moeder, daarmee wordt afgeschreven. Sommige mensen zeggen, God heeft met Israël niks meer te doen. Kijk maar naar de vervloekte vijgenboom. Daar zal geen eeuwigheid, geen vrucht meer van komen. Klaar. Ik heb het een keer horen uitleggen zo. Klaar. Mooie grondslag voor de vervangingstheologie. Geen toekomst voor Israël. Geen eeuwigheid, geen vrucht meer. Nou, u weet nu het antwoord. U zegt dat het gaat over de moeder, niet over de dochter. U begrijpt dat nu. Voor zo iemand is dat natuurlijk wartaal. Maar u kunt het nu uitleggen. En dan vers 5 zegt, voor iedereen die denkt dat de Bijbel een lage dunk van vrouwen heeft. Hier staat, als een jonge man trouwt met een vrouw, dan moet je hem het eerste jaar niet lastigvallen. Je moet hem niet tot ouderling benoemen en je moet hem ook niet, weet ik het allemaal, wat voor taken geven. En dan staat er niet dat die vrouw hem een jaar lang moet verblijden, maar dat hij zijn vrouw een jaar lang moet verblijden. Nou, voor iedereen die denkt dat de Bijbel laag over vrouwen spreekt, die moet dit vers goed onthouden. Deuteronomium 24, vers 5. Die man moet zijn vrouw verblijden. Vrouwen zijn er niet alleen maar om mannen te verblijden. En dat doet ons ook weer denken natuurlijk aan Jeremia 2, vers 2. Waar God spreekt over die bruidstijd tussen hem en zijn volk. Die woestijnreis, zo Paul naar de Sinaï. De Sinaï was de huwelijkssluiting. Ook Israël is getrouwd onder een koepa, dames. Elke Joodse vrouw wil trouwen onder een koepa natuurlijk. En zo is het daar ook. En dan die bruidstijd, de honeymoon. De hele woestijnreis, wij zouden zeggen, jongen. Nou ja, ze krijgen ook al in de honeymoon ruzie met elkaar. Maar in Jeremia 2 vers 2 wordt niet over de ruzie gesproken, maar over hoe Israël zijn bruidegom naliep in die vrolijke bruidstijd. Dat is het jaar waarin de man zijn vrouw verblijft. Dat is eigenlijk ook de gemeente in het boek Handelingen. Het is als de eerste kras op je auto, niet waar? Ananias en Safira. Wat was het in het begin allemaal mooi en gaaf. Daarom was die eerste schok ook zo verschrikkelijk en eindigde ook zo dramatisch. Nee, dat is een mooi vers. Vrouwen, onthoud dat. De Bijbel denkt positiever over jullie dan je misschien dacht. Nou, weer heel andersoortige wetten. Van het een naar het ander. En eigenlijk, dit zijn ook echt weer wetten over humaniteit. Als je iemands onderpand neemt, hè, je hebt iemand geld geleend, je hebt een onderpand nodig. Elke hypotheek die wij sluiten is ook onderpand. Dat betekent ook letterlijk zoiets. Het is onderpand. Tegenover het geld dat je leent staat jouw huis. Nou, zo kun je geld aan iemand lenen en dan neem je zijn kleed of je neemt wat anders. Maar je neemt iets misschien wel dat voor de ander eigenlijk zijn leven uitmaakt. En dat moet je niet doen. Dan gaat het eigenlijk ook weer over eigendom. Je broeder stelen, dat is als slaaf verkopen. Ik heb u destijds verteld, als het staat in de 10 geboden, gij zult niet stelen. Dan krijg je de indruk uit de Torah dat dat vooral gaat over mensen stelen. Mensenlevens. Mensen als slaaf verkopen. Mensen stelen. Je ziet dat ook zelfs nog bij het grote Babylon. Waar de zielen van mensen worden verhandeld. En ik denk aan alle dingen die ook vandaag in de christenheid kunt terugvinden. Inpalmen van mensen. Manipuleren van mensen. Zoveel machthebbers in Gods kerk die de gemeente manipuleren. Naar de eigen hand willen zetten. In 2 Samuel 15 lees je van Absalom dat hij het hart stal van het volk. We kennen die uitdrukking nog steeds. Iemands hart stelen. In Johannes 10 vers 10. De huurling komt om te stelen, te doden, te slachten. Handelingen 20 zullen wrede volgen komen. En die zullen de kudde achter zich aftrekken. Ze nemen de kudde in beslag. Titus 3. Niet de ketterse mens, zoals de Statenvertaling zegt, maar de sectarische mens. De mens die partijen sticht in de christenheid en groepen mensen achter zich aantrekt. Nou, mooi voor een hele preek, maar ik ben alweer aan het volgende punt toe. Melaatschheid moet je grondig onderzoeken. Je moet weten wat het is. Je mag het niet onderschatten. Je moet het goed en je moet vooral zorgen dat je het niet krijgt. Want melaatschheid, u weet het, is een beeld van de zonde zoals die uitbreekt. Niet zomaar zonde, Maar de zonde die ineens in alle hevigheid uitbreekt en die te maken heeft met arrogantie, met hoogmoed. Denk maar aan Mirjam en Uzzia, die beiden zich vergrepen aan iets wat hun niet toekwam. Die beiden ook geïsoleerd werden. Vind je in de Torah meermalen, de melaatse moet buiten de legerplaats worden gesteld. Ter bescherming van de legerplaats. We hebben dat al destijds ook in verband gebracht met datzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 5. Dat handelt over de gemeentelijke tucht. Ik zei het al, onderpanden, het komt er weer op terug in vers 10 tot 13. Als je het al wil nemen, als je nou kijkt in Job, in Amos, in Spreuken, u moet die teksten zelf maar later nalezen. Altijd wordt daar met verontwaardiging over gesproken. Als je al een onderpand neemt, denk je dan 3 keer. Want het onderpand vertegenwoordigt voor jou misschien niet veel waarde. Denk alleen al aan het kleed dat iemand nodig heeft omdat hij daar straks in moet slapen. Omdat hij verder geen bedekking heeft. Geen huisvesting, geen onderdak. Voor jou betekent dat kleed niks. Voor hem kan dat leven en dood betekenen. Zelfs in Jacobus 5 vers 4 wordt nog gesproken over de relatie tussen de rijken en de armen. De rijken die de armen onderdrukken. En het werkt eigenlijk tot aan de dag van vandaag door. Ook al kennen wij niet, misschien niet zoveel armen in diezelfde zin meer. Maar ga humaan met de ander om. Humaniteit, alle vormen van humaniteit gaan terug eigenlijk op de Torah, waar de grondslagen daarvoor al gelegd zijn. En bedenk daarbij, het gaat nooit om jouw belang. Je hebt dat onderpand nodig om je geld terug te krijgen. Je denkt dus aan jezelf. Maar de belangen van jouw broeder, vooral die arme broeder, die gaan boven die van jou. Dat is de boodschap van Filippenzen 2 vers 3 en 4, weet u nog wel. En ieder zie niet alleen maar op zijn eigen belang, maar ook op dat van anderen. En sterker nog, die belangen van de ander gaan in feite boven jouw eigen belang uit. Of ook mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd, waar je een zekere macht over kunt uitdrukken. Een huurling. Iemand die jou ondergeschikt is, die van jou afhankelijk is. Of die nou arm of rijk is, maakt niet uit. Hoe gedraag je je tegenover hem? Eigenlijk nog steeds een uitdaging voor ieder mens die ondergeschikte heeft. Mensen die voor hem werken, onder hem werken. Maar geldt ook voor elke ouderling, elke oudste in een gemeente. Elke een die zorg heeft, die bestuur uitoefent over de gemeente. Hoe ga je met mensen om? Heel veel mensen worden in hun eigen, ja, in hun eigen vlees geopenbaard in de manier waarop ze met andere mensen omgaan. Vooral mensen die min of meer van hen afhankelijk zijn. Weer een heel andere wet. Ouders en kinderen kunnen niet in elkaars plaats gestraft worden. Dat lijkt voor ons vanzelfsprekend, maar ook hier kun je weer een hele preek over houden. Want hoe zit het dan met die kinderen van Datan en Abiram? Hoe zit het met die kinderen van Achan, die allemaal omkwamen met hun ouders? Vragen. En waarom werden de kinderen van Korach gespaard? Ik heb u destijds gezegd, misschien juist wel, omdat die zich distancieerden van hun vader. En deden die andere kinderen het niet? Ik weet het niet. Ik weet wel het hele belangrijke beginsel in Ezekiel 18. Een zoon moet gestraft worden voor zijn eigen zonde. De vader voor zijn eigen zonde. En dat vind je op allerlei plaatsen terug. Je kunt niet in elkaars plaats gestraft worden. En volgens mij gaat hier zelfs Rashbam, terwijl wie ben ik om tegen zo'n rabbi te durven opnemen. Maar Rashbam zegt, in Exodus 20 vind je een uitzondering. Want daar staat dat de zonden van het voorgeslacht van Israëlieten doorwerken tot in het derde en vierde geslacht. Ja, maar Rashbam, dat betekent niet dat die kinderen gestraft worden voor de zonden van die ouders. Maar wel, zoals ik het destijds bij Exodus 20 en Deuteronomie 5 probeerd heb uit te leggen. Kinderen dragen wel de gevolgen van wat hun ouders doen. En dat is vandaag nog steeds zo. Ik herinner me een scheuring in een gemeente die heel dramatisch was. Maar na jaren kwamen ze gelukkig weer bij elkaar. Ze hebben het afgezoend en elkaar omhelst. Met tranen is allemaal weer goed gekomen. Maar de kinderen van die mensen waren allemaal de wereld in gegaan. Want die waren de slachtoffers. Die dachten, als onze ouders vechten met elkaar, wat doen wij dan hier in de gemeente? Dat is een heel treffend voorbeeld van wat de ouders doen, dat dramatische gevolgen kan hebben voor hun kinderen. Die kinderen worden dan niet gestraft voor wat die ouders doen, maar ze dragen wel daarvan de kwalijke gevolgen. Maar voor de rest hebben die kinderen hun eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen zich later nooit verschuilen achter het feit, ja, onze vaders hebben ruzie gemaakt in de gemeente en daarom zijn wij onze eigen weg gegaan. Nee. Maar dat onderscheid is erg belangrijk. Daar gaat het over in de Torah. En zeker als je bedenkt dat ouders en, met hun kinderen, maar ook met de grootouders, 3, soms 4 generaties bij elkaar woonden, dan begrijp je dat als een van die generaties in de zonde vervalt, als die grootouders in de zonde vallen, dat dat doorwerkt ook in dat hele gezin, waar in die oude tijden nog die 3, 4 generaties bij elkaar woonden. Maar dan gaat het over de gevolgen van de zonde. Niet om een gestraft worden voor de zonde van je ouders. En ieder mens, dat is een heel, natuurlijk heel belangrijk, voor ons is het allemaal vanzelfsprekend dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden. Maar dat hele besef van individuele verantwoordelijkheid, dat is in onze cultuur pas laat doorgedrongen. Maar hier vind je dat al in de Torah terug. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor wat je doet en wat je niet doet. Ik zei u straks ook al, in de Torah wordt heel vaak teruggegrepen op de uittocht uit Egypte. En er zit ook deze gedachte achter. Denk eraan hoe je eigen verleden was. Denk eraan dat jullie slaven waren in Egypte. Nou, waarom is dat bijzonder? Omdat op het moment dat Mozes dat zegt, je zou kunnen zeggen, nou, hoeveel mensen wisten zich dat nog te herinneren? Die ouderen waren allemaal al omgekomen in de woestijn. En die kinderen die van toen, die zullen zich ook niet meer veel van die slavernij hebben kunnen herinneren. Nou, dit is nou het belangrijke van de geschiedenis. En dat is helaas in onze tijd nogal erg zwak. Dat je kunt zeggen, ja, maar denk erom, wij, dat wil zeggen wij als Nederlanders, hebben dan toch maar dat en dat gedaan. Waarop veel mensen zullen zeggen, daar heb ik niks mee te maken, dat was ik niet. En dat komt doordat het besef van collectiviteit als volk, bijvoorbeeld de schuld aan de slavernij in Suriname, dat gevoel hebben we niet meer, omdat we geen collectief gevoel meer hebben. We zijn individualistisch en we zeggen, wij hebben daar niks mee te maken. Eerlijke rechtspraak moet je doen omdat jullie zelf ooit slaaf waren in Egypte. Dan hoefde je geen eerlijkheid te verwachten. Daar was je onder vreemde overheersers die met je deden wat ze wilden. Zo mogen jullie niet met elkaar omgaan. Denk aan toen. Dat is het verschil bijvoorbeeld met ouders die een arme jeugd hebben gehad. Die staan heel anders in het leven dan hun eigen kinderen die misschien in welvaart zijn groot geworden en heel anders aankijken tegen geld en tegen bezit. Nog zoiets. Je loopt over je land, je bent bezig de oogst binnen te halen, je kijkt achterom, schoof vergeten. Niet ophalen, zegt de wet. Wees humaan. Beschouw het maar als leiding van boven dat je die schoof niet meegenomen hebt. En laat hem maar mooi achter voor de behoeftigen. We hebben dat meermalen gehad natuurlijk, want er was natuurlijk een groot armoede onder het volk. En zo is het ook met de olijfboom. Je gaat door die olijfboom heen, je plukt alles wat eraf is. Vandaag zouden we zeggen appels en perenbomen. Je wijnstok ook, je gaat er doorheen, maar je doet geen nalezing. Want de vrekkerige persoon die gaat natuurlijk alles nog eens na, want je weet maar nooit of er ergens een olijfje of een druifje is achtergebleven. Nee, denk aan Egypte. Hoe hadden jullie toen? En dat betekent dus, verplaats je in de armen en de behoeften van die tijd. Gun het hun. Je zou zeggen, dat is een stukje genade voor de armen. Maar het is ook een vorm van recht. Oh, dat zal weer een mooie preek kunnen zijn, zeg. Over wat gerechtigheid betekent. Gerechtigheid is doen wat recht en billijk is naar de ander. En voor ons gevoel staat dat tegenover genade. Als je goed bent voor de armen, dan bewijs je die arme genade, want je geeft hem iets wat hij niet verdiend heeft. Je doet het uit de goeieheid van jouw hart. Nee, zegt de Heere God, het is ook een vorm van tzedaka. Je weet, tzedaka, tzadik, dat is de rechtvaardige. Daarvan is afgeleid het woord tzedaka, dat betekent gerechtigheid. En in het Hebreeuws betekent dat ook, hoe zeg je dat, charity, liefdadigheid, dat is het woord. Liefdadigheid, dus meedelen van wat je hebt aan anderen. Dat wordt gerechtigheid genoemd. Gerechtigheid en genade lopen hier door elkaar heen. Die ander is jouw volksgenoot. Het is jouw broeder. Je bewijst hem niet alleen maar genade. Je doet hem recht. Hij heeft recht op jouw vriendelijkheid. En denk maar terug aan de uittocht. Toen heb je genade ontvangen. Bewijs nou zo genade. Maar wat jij aan genade bewijst aan de armen, is tegelijkertijd voor jou gehoorzaamheid aan de wet. Liefdadigheid naar de ander. Daarom is liefdadigheid, goed zijn voor een ander, is nooit de hele Torah. Ik las dat pas bij in een boek van een Britse rabbijn. Dat vond ik heel treffend. Ik vertel het ook wel eens hier en daar aan een preek. Als je denkt aan de tuin van de Tzadikim. Je hebt bij de Yad Vashem in Jeruzalem een speciale tuin waar al die namen geschreven staan van die Tzadikim onder de volken. De rechtvaardigen onder de volken. The righteous of the nations. Dat zijn allemaal mensen die Joden geholpen hebben om aan de Holocaust te ontkomen. En dan denk ik stiekem met mezelf, dat is niet echt Joods. Want liefdadigheid is nooit genoeg om iemand een tzaddik te noemen. Om een tzaddik te zijn, moet de liefdadigheid ook de vorm hebben van gehoorzaamheid aan de Torah. En echte tzaddik doet het uit liefde voor zijn medemens en uit gehoorzaamheid aan de Torah van God. Die twee elementen zijn nodig, schreef Jonathan Sacks, die rabbijn, om een tzaddik genoemd te kunnen worden. En in die tuin van de tzaddikim, daar gaat het alleen, de Garden of the Righteous, daar gaat het maar om één van die twee kenmerken. En dat helpt ons ook om te begrijpen waarom mensen die in deze wereld zoveel liefdadigheid bewijzen, zoveel goede dingen doen, daarom nog niet in Bijbelse zin tzadikim, rechtvaardigen genoemd moeten worden. Want als ze al die dingen doen, weliswaar uit liefde voor een medemens, maar niet uit gehoorzaamheid aan de Heere God, dan heeft het geen eeuwigheidswaarde. Wel tijdelijke waarde natuurlijk, maar geen eeuwigheidswaarde. Zo iemand is geen echte tzadik. Als je goed bent voor de armen, dat is mooi, dat is fijn. Maar het moet ook gebeuren vanuit gehoorzaamheid aan de Torah. Dat is met ons in het Nieuwe Testament precies hetzelfde. Je doet het ook uit liefde. Alle liefdedaden die je aan de naaste bewijst, doe je uit liefde aan de Heere God in gehoorzaamheid aan zijn geboden. Geboden van Yeshua. Hey, dit gaat niet goed en nu gaat het wel goed. Ik vind het mooi. De herziende Statenvertaling heeft toch geprobeerd dat goed weer te geven. In 25, in die eerste verse. Er zijn twee broers die hebben ruzie met elkaar. En de Torah gaat ervan uit dat één gelijk heeft en de ander niet. Kinderen weten dat ook precies. Daarom roepen ze altijd meteen hij begon. Dat roepen ze allebei. Dat scheelt niet veel. Maar dat betekent wel dat die kinderen natuurlijk besef hebben dat één de aanstichter is van het conflict. En dat eerste vers zegt ook, de ene is rechtvaardig en de ander is een goddeloze. Je ziet dat het ook soms heel praktische begrippen zijn. Op dit moment is die ene, die ten onrechte mishandeld wordt, de rechtvaardige. En de andere is de goddeloze. Terwijl je zou zeggen, er is wel wat meer nodig voor een rechtvaardig of goddeloze. Nee, hier wordt het nou even heel beperkt gebruikt. En wat nou de rechter moet doen, dat staat letterlijk zo in het Hebreeuws, die moet de rechtvaardige rechtvaardigen. Dat wil zeggen, die moet openlijk uitspreken als rechter. Dit is de rechtvaardige. En dat is, de Statenvertaling zegt, de schuldige moet die schuldig verklaren. Om de Hebreeuwse woordspeling vast te houden. Dat is de schuldige. Eigenlijk betekent het woord, dat is de boosdoener. En die boosdoener moet als zodanig worden aangemerkt. Dat is zoals Rashi zegt, degene die die ander letsel heeft toegebracht. En als je dus dat besloten hebt, dan mag de rechtvaardige vrij uitgaan. En die boosdoener moet geslagen worden met 40 zweepslagen. En de Torah waarschuwt, denk erom dat je niet in woede daar overheen gaat. Dat is de verklaring waarom Paulus in 2 Korinthe 11 vers 24 zegt dat hij 5 40 slagen min 1 heeft gekregen. Want wat deden de Joden? Om te voorkomen dat je je ooit zou vergissen bij het tellen, wat natuurlijk onwaarschijnlijk is, maar toch, geef je uit zekerheid maar 39 slagen. Heb je dan toch een keer vergist? Oké. En Paulus zegt dus, ik heb 5 × 40 min 1 stokslagen gekregen. 40 is een heleboel hoor, om slagen met een zweep. Daarom zegt de Heer God, en denk erom, ook niet meer dan dat. Daar moet het bij blijven. Maar dan als die goddeloze getuchtigd is, dan heeft die straf als het ware die zonde opgeheven. De zonde is uitgeboet. En ineens, Rashi wijst erop, heet hij dan uw broeder. Dat is mooi. Dat staat hier niet bij, maar in 2 Korinthe zie je dat degene die in 1 Korinthe, althans dat is de meest gebruikelijke uitleg, dat diegene die in 1 Korinthe onder de tucht werd gesteld, in 2 Korinthe hersteld wordt. En dan ook weer in liefde als een broeder moet worden aangenomen. In 1 Korinthe 5 staat nog, als hij een broeder heet, maar hij doet dat en dat en dat, hij moet onder tucht geplaatst worden. Maar hij komt met berouw terug. Hij beleidt zijn zonde. Hij wordt weer aangenomen. En dan zegt 2 Korinthebrief: ontvang hem nu als een broeder. Omhels hem. Neem hem weer op in al je liefde. Ga hem dat niet zijn hele leven lang nadragen. Echt, het is zand erover, of beter gezegd bloed erover. Het is weg, het bestaat niet meer. En zo is hier ook, de zonde is uitgewist. Dat is je broeder. In Matteüs 18 wordt het zo mooi aangegeven. Hoe ga je met je broeder om die zondigt? En als het een zondaar is, dan zal die onder tucht gesteld worden. Maar als hij terugkeert, zoals het staat ook in het slot van Jacobus 5, wie een zondaar terugbrengt, en dan gaat het om een christen, het gaat om een medegelovige. Of gelovige, nou ja, in elk geval iemand die deel uitmaakt van de gemeenschap. Maar hij is afgeweken, hij is in de zonde gevallen. En dan staat er, als je zo iemand terugbrengt, dan bedek je een menigte van zonde. Je hebt de goddeloze teruggebracht en nu mag hij ook weer broeder genoemd worden. En daar moet je niet zuinig mee zijn. Denk erom, wij zijn allemaal mensen waar de zonden onder het bloed zijn gebracht. Wij noemen elkaar broeders en zusters, tenminste dat hoop ik. En we zeggen niet, ja, maar wacht even, jij hebt die en die zonden allemaal gedaan. Nee, die zijn onder het bloed gebracht. Al zou je nooit onder kerkelijke tucht zijn geweest, dan toch zijn we allemaal mensen die genoeg op een kerfstok hebben, maar die zonden zijn onder het bloed gebracht. We zijn tzadikim geworden. We hadden het al over die interessante verhouding tussen genade en gerechtigheid. Nou, in datzelfde hoofdstuk Matteüs 18, daar weet u dat, dat volgt op die gelijkenis van de vergeving, weet u wel. Een man die krijgt een miljardenschuld kwijtgescholden, omgerekend naar onze valuta. En dan komt hij een andere man tegen die hem 100 euro schuldig is en hij laat hem in de gevangenis gooien. Was die man in zijn recht? Ja, hij was in zijn recht. Want iemand die zijn schuld niet betaalt, die mocht in de gevangenis worden geworpen. En zie je hoe ingewikkeld gerechtvaardigheid. Daarom zeg ik, je kunt er weer een hele preek over houden. Over de moeilijkheid van dat begrip gerechtigheid. Want hier is de rechtvaardige man, tussen aanhalingstekens, de boze die de slagen verdiend heeft. Want wat zegt die koning? Neem die man en werp hem in de buitenste duisternis. En je moet hem net zo lang slaan totdat hij zijn schuld heeft afbetaald. En dat betekent dus tot in eeuwigheid slaan, want ik kan die schuld nooit afbetalen. Hij had een rechtvaardige eis. Maar in dat kader van iemand die zelf zo'n grote schuld kwijtgescholden gekregen had, was hij nou juist een boze. En hij wordt met die slagen geslagen. Ik zei u al, want God is zelfs lief voor de vogels. Hij is lief voor de armen, hij is zelfs lief voor de ossen. De arbeider die door de wijngaard loopt en daar de druiven moet inzamelen en niet van die druiven mag eten, dat is wreed. Maar de Heere God zegt dat zelfs van de ossen. De os die mag op de dorsvloer het graan vertreden, het graan moet gedorst worden, de korrels moeten gescheiden worden van de halmen. En zo'n os die kijkt constant naar dat lekkere eten en daar doe je een muilband voor, want je wil niet, wat wreed. Mooi, dat begint toch voor 2 keer door Paulus in 1 Korinthe 9 en in 1 Timotheus 5 toegepast. De dorstende os is nu de arbeider des Heren en die is zijn loon waardig. Ik denk dat elke arbeider wel eens overkomen is in zijn leven dat een krenterige gemeente, dus het gebeurt vooral ook in Holland, zo'n krenterige gemeente tegen hem zegt, je doet dat toch allemaal uit liefde voor de Heer, dus waarom zouden wij jou betalen? Nou, dan gaan we dus aan zo iemand 1 Korinthe 9 en 1 Timotheus 5 voorlezen. De arbeider is zijn loon waardig. Je mag een dorsende os niet muilbanden. Dan nog het zwagerhuwelijk. Oh, dat is ook zo'n interessante wet. Leviraatshuwelijk, raar woord eigenlijk, want levier is een Latijns woord. Dat zou je niet verwachten misschien. Zelfs de Joden spreken nu over het leviraatshuwelijk. De levier is de zwager. Nou hebben wij 3 soorten zwagers, maar dit is de broer van de echtgenoot. Die echtgenoot is gestorven, maar die heeft broers. En als die man gestorven is zonder zonen na te laten, dan moet een broer van die man de vrouw, de weduwe, tot echtgenote nemen. En de zoon die hij bij haar zal verwekken, die zal dat vaderlijk erfdeel ontvangen en de naam van de dode in stand houden. Want die zoon wordt dus gerekend als een zoon van de overleden man. Een heel bijzondere wet, een oeroude wet. Want u ziet hier in Genesis 38 vinden we dat al bij Tamar. Die krijgt de eerste zoon van Juda, sterft. Krijgt de tweede zoon van Juda, sterft zonder kinderen na te laten. En dan wil ze de derde zoon, die nog piepjong was, maar dat maakt allemaal niet uit. Die hadden daarvoor niet de normen en ideeën die wij erover hadden. Het ging puur om het nageslacht. Zo oud is deze wet al. Sommige van die wetten hebben al een geschiedenis lang voordat ze in de Tora werden vastgelegd. En zo was het natuurlijk ook in het boek Rut. Rut was zoonloos, ze kwam terug uit Moab en ze had recht op de lossen. Dan heb je weer het wonderlijke van genade en recht. Want zo'n man kon weigeren, die man was niet verplicht, hij moest het ook willen. Een wonderlijke vermenging van genade en recht. Het was genade als een man zich daartoe bereid verklaarde, terwijl ze tegelijkertijd er recht op had. Waarschijnlijk is de situatie zo dat die broers nog samenwonen. Ze hebben het erfdeel nog in gemeenschappelijk bezit. En misschien denkt die broer wel, oh, mijn broer is gestorven zonder zonen na te laten. Nou is alles voorbij. Mooi niet. Want daar is de weduwe. En of zij hem nou aanstaat, ja of nee, daar wordt niet naar gevraagd. Als het hier gaat in de Torah over huwelijk en over relaties man en vrouw, je moet al onze moderne normen en ideeën over zulke relaties gewoon vergeten. Waar het om gaat is nageslacht, nageslacht, nageslacht. Dus die man is moreel verplicht dat te doen. Hij kan nee zeggen, maar hij is moreel verplicht. Dan moet hij dus wel een goede smoes hebben. En nog des te boeiender is het natuurlijk, omdat in Leviticus 18 het normaliter verboden was dat je met je zwager trouwde. Daar hebben we straks over gehad. Maar dit is de uitzondering die de regel bevestigt. In zo'n geval moest je, althans was je moreel verplicht om die vrouw te nemen. Of ze je nou beviel of niet, maar je moest een zoon bij haar verwekken. Nou, misschien kwamen er eerst al 6 dochters, maakt niet uit, doorgaan totdat er een zoon verwekt is. Het familiebelang, hier heb je ook weer, dat je dus het individualisme helemaal vergeten moet. Individualisme is altijd gericht op het eigen belang. Hier gaat het om het belang van de familie, om het belang van de stam. Dat gaat voorop. Maar ik heb u al gezegd, niet tegen elke prijs. Dat zou natuurlijk ook weer een beetje vreed zijn. Zo'n man kon weigeren. En dan hebben we ook dat voorbeeld van in Rut 4 vers 6. Waar degene die het naaste bij was, zei ik kan niet. Nou, u weet al, als mannen zeggen ik kan niet, dan bedoelen ze heel vaak ik wil niet. Maar en dat is bij kinderen ook zo. En vandaar dat die vrouw dan ook in zo'n situatie haar openlijk ongenoegen kon kenbaar maken. He, nog weer even hier, dat die vrouwen er heus niet zo bekijkt vanaf kwamen als we vaak denken hoor. Want het was allemaal een openlijk gebeuren. En die vrouw mocht dan haar zwager, die haar niet wilde nemen, nogmaals of die zwager haar beviel of niet, deed totaal niet ter zake. Het ging om een recht, het ging om nakomelingschap. Jij bent verplicht een zoon bij mij te verwekken of je het leuk vindt of niet. En als die man niet wou, dan nam ze zijn schoen af. En Rashbam zegt, die schoen staat voor het erfdeel van die man. Dat vind je natuurlijk ook meermalen. Psalm 60 vers 10, op Moab werp ik mijn schoen. Dat wil zeggen, daarmee zegt de Heere God, dat neem ik in bezit. Ik zet mijn voet erop. Jozua 1 vers 3, alles waar jullie je voetzool op zullen zetten, dat wordt jullie bezit. Die schoen spreekt van dat erfdeel. Door die schoen van die man af te nemen, zei ze, ik behoud mij het recht voor op het erfdeel. Het erfdeel behoort aan mij toe. Ja, dat wil zeggen niet aan mij, maar aan de zoon die jij uit mij zou moeten verwekken. Ze mag hem zelfs in het gezicht spuwen. En dat is nog veel grotere schande dan wij ons kunnen voorstellen. Kijk, zo werkt het mes naar twee kanten. Want daardoor zou die man zich ook wel weer een paar keer bedenken om nee te zeggen. De man in Rut 4 vers 16 zegt, ik kan niet. Ik kan niet. Ik zal mijn erfdeel te gronden richten. Tja. Ik denk dat er ook een mooie heenwijzing in zit naar alle vertegenwoordigers van het wetticisme. Dat zijn de huurlingen. Dat is niet de goede herder. De goede herder zet zelfs zijn eigen leven in om het doel te bereiken. Maar de huurling die zegt al heel gauw, nee, dat is te moeilijk worden. Dat is te veel van me gevraagd. Dat kan ik niet opbrengen. Dat offer is te groot. Daar komt een leeuw en een beer aan wegwezen. Ja, je kunt er niet moeilijk verwachten dat ik die schapen ga beschermen tegen een leeuw en een beer ten koste van mijn eigen leven. Wegwezen. De wet kan jou je zonde bekendmaken, maar de wet kan je niet redden. En de vertegenwoordigers van de wet kunnen ook niks voor je doen. Als jij een arme kerel bent die langs de kant van de weg ligt, in elkaar geslagen, en dan komt een priester en de leviet voorbij, dan reken er maar niet te vast op. Zij vertegenwoordigen de Torah. Maar je hebt meer kans op die barmhartige Samaritaan die voorbij komt. Yeshua is de ware losse. Boas. Boas betekent in hem is kracht. Als er in hem kracht is, dan zegt hij niet, ik kan niet. Maar ik moet niet te veel verklappen, want volgend jaar hopen we het over Rutte gaan hebben, per slotverrekening. Maar Boas is de ware losser. Een type van Yeshua. Uit hem wordt de zoon geboren en die notabene de grootvader van David wordt en daarmee een voorvader van de Messias. Zullen we nog even op een rijtje zitten? De losser, de Goel, dat is degene die de broeder bevrijdt, die slaaf is, die hem terugkoopt, die het land koopt dat uit armoede verkocht was, die het bloed wreekt van de gedode broeder. De bloedwreker is letterlijk de bloedlosser. En die de bruid die aan het erfdeel verbonden is tot zich neemt. Ik heb u al gezegd, Rut zat ingeklemd tussen die twee wetten. De ene wet sloot voor haar de deur. De andere opende voor haar de deur. En de Heere God was zo vriendelijk om de gunsten voor haar gunstigste wet de voorrang te geven boven die andere wet. En zo kon ze toetreden tot het volk. Ten slotte, we zijn bijna aan het einde. Ik heb u straks verteld, de vrouw mag de man onteren die haar overleden man weigert te eren. Door haar te nemen. Ze mag hem onteren, ze mag hem in het gezicht spuren. Maar je mag niet de man onteren die met jouw eigen man vecht. Door hem bij zijn schaamdelen te grijpen, zoals het hier beschreven wordt. Dat was een oneer die bestraft werd met het afkappen van de hand. De Torah is erg zuinig, in tegenstelling tot de Sharia. Daarom kun je altijd beter bidden dat je onder de Torah mag komen dan onder de Sharia. Want daar worden heel wat handen afgehakt. In de Torah komt het heel weinig voor. Dit is eigenlijk een heel treffend voorbeeld. Maar ze tast de man dan ook de man van een ander aan in zijn diepste eer door dergelijke daad te verrichten. Nou, weer een heel andere wet. Heel veel van die handelslui daar in het oosten hadden twee maatstenen bij zich. Moest altijd goed in de gaten houden. Natuurlijk links heb ik de grotere stenen. Die gebruik ik natuurlijk voor inkoop. Want een zwaardere steen, dat betekent dat je meer kan krijgen. Oh, ik heb wel weegstenen, wacht maar. Kijk, dit is precies een pond. Ja, dat is de grotere steen. Als je verkoopt, neem je natuurlijk de kleinere steen. Die heb je in je andere zak zitten. Bijzonder is dat, hè? En daar komt de hele uitdrukking vandaan, die je terugvindt in Matthäus 7, de bergreden. Meten met twee maten. Voor onszelf, welke gebruiken wij, de grote of de kleine stenen? Moet ik zelf ook even niet nadenken. Maar in elk geval met twee maten meten, dat betekent dat wij voor onszelf altijd er veel gunstiger van afkomen dan wanneer we diezelfde maatstaven gebruiken voor een ander. C.S. Lewis zegt, als we eenmaal voor de rechterstoel van God staan, dan hoeft hij alleen maar de bandjes af te draaien. Tegenwoordig zijn het cd's waarop hij laat horen hoe wij oordeelden over andere mensen. En naar die maatstaven zal hij onszelf beoordelen. In de Statenvertaling wordt dat woord wegen nog mooi gebruikt. Helaas verdwijnt dat in nieuwere vertalingen. Heel vaak zie je, God weegt de gangen van de mens. Hij weegt de daden van de mens. Hij weegt de harten van de mens. God heeft ook zijn maatstenen, zijn weegstenen. Om mensen te beoordelen en ze naar hun waarde of het gebrek aan waarde te schatten. Nou, u ziet daar heel wat voorbeelden genoemd. Moet u thuis maar eens rustig later nakijken. Als het eenmaal op het internet gepubliceerd is. Zoals met ons ook. De manier waarop wij andere mensen wegen. Denk maar hoe vaak er over kwaadsprekerij en roddel gepraat wordt in het Nieuwe Testament. Dat laat het wel zien. Hoe oordelen wij, hoe wegen wij onze medemensen en hun daden en handelingen? Ten slotte, Amalek, die vrede vijand. Egypte waar Israël uit verlost was, ik zei het u straks al, is een beeld van de wereldse mens. Amalek is een beeld, de ene zegt een beeld van de Satan, de andere van ons eigen vlees. Maakt niet zo gek veel uit hoor, de Satan maakt juist gebruik van ons eigen zondige vlees. Een soort vijfde kolonne. De Satan heeft een bondgenoot die binnen in ons zit. En Amalek valt ons aan als we het meest kwetsbaar zijn. Eerder op maandagochtend dan op zondagochtend, zou ik willen zeggen. Of op shabbatochtend, net zoals u wilt. Wanneer we het kwetsbaarste zijn, dan pakt hij ons. Er zou een mooie preek over te houden zijn over wat je in de Bijbel allemaal mag haten. Ik heb heel wat preken gehad over liefhebben. Ik heb nog een preek gehad over haat. Maar dit zou een idee kunnen zijn. Je moet je eigen familie haten, dat wil zeggen minder lief hebben dan Yeshua. Je moet je eigen leven haten, zegt hij in Johannes 12. Je moet je eigen zonde leren haten, zegt Romeinen 7. Je moet het bevlekte kleed leren haten, zegt de brief van Judas. En je moet zonde en dwaalleer leren haten. En zo is het ook hier ook. Eigenlijk wordt het volk hier opgeroepen Amalek te leren haten. Het zijn van die gelegenheden, mensen zeggen, ja kijk, het Nieuw Testament is toch van heel ander stijl. Hè? Daar vinden we juist dat we elkaar moeten liefhebben en zo. Dat zit wel eens wat goedkoop in elkaar. God haat zijn vijanden. Degene die hardnekkig zich tegen hem blijven rebelleren, die krijgen uiteindelijk met Gods haat te maken. En dat is in het Nieuwe Testament echt niet anders. Ook onze God is een verterend vuur. En ook voor ons geldt, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat zijn oud-testamentische plaatsen die in de Hebreeënbrief worden herhaald. Amalek moet daarom radicaal worden uitgeroeid. Dat is ook gebeurd door koning Saul in 1 Samuel 15. Met heel veel hangen en wurgen. Dat was allemaal niet zo geweldig. En eigenlijk is dat iets wat we zelf ook moeten doen. Dat is de opdracht. Je moet je eigen zondige vlees leren haten. Wij weten zeer veel vergoelijkende gedachten te uiten over ons eigen zondige vlees. We weten onze eigen zonde voortreffelijk te excuseren of goed te praten. Maar Galaten 5 vers 24 zegt, je moet dat vlees met zijn hartstocht en begeerd aan het kruis nagelen. En in vers 16 tot 18 vinden we die innerlijke strijd tussen de vlees en de geest. In Exodus 17 is het, de Heere heeft een strijd met Amalek. Als je dat alleen had, dan zou je zeggen, oh, dat doet de Heere God wel. Die rekent wel af met Amalek. Haha, maar hier niet. Hier niet. Hier zijn wij. Het is een opdracht. En die opdracht is pas uitgevoerd door koning Saul, dus dat heeft honderden jaren geduurd. En daarom is het belangrijk dat wij er een beetje eerder mee beginnen. Met die opdracht om korte metten te maken met het zondige vlees. Niet dat we het ooit wegkrijgen, maar wel het leren houden in de plaats van de dood. En zoals Kolossen 3 vers 5 zegt, elk uitspruitsel uit die zondige natuur onmiddellijk radicaal mee af te rekenen en te brengen onder het bloed van Yeshua. Dat is een mooie samenwerking tussen de Heere God en ons, zoals in Romeinen 16 vers 20 staat, en dat lijkt me een mooi slot. Dus God zal de Satan spoedig onder onze voeten verpletteren. Heb je zich dat wel eens geprobeerd voor te stellen? Hij verplettert de Satan onder onze voeten. Dat wil zeggen, hij doet het werk en wij mogen trappelen. Maar daar zit die wonderlijke samenhang in. God doet het en wij doen het in zijn kracht. Het is niet alleen maar God die afrekent met ons zondige vlees. Dat moeten we zelf ook elke dag doen. Nou, er waren heel wat verschillende wetjes. Dat was best vermoeiend, omdat het niet allemaal, weinig samenhang vaak tussen zat. Een opsomming van schijnbaar weinig samenhangende wetten. En ik zei u al, eigenlijk stuk voor stuk de moeite waard om voor uzelf nog eens dieper over na te denken. Maar voor ons is het vandaag afgelopen. We gaan deze samenkomst afsluiten met gebed. Vader in de hemel, ons slotsom moet zijn dat u een grote en goede God bent met goede en gave en mooie wetten. En uw woord zegt ons dat als we u lief hebben, dan hebben we ook uw geboden lief. Want dan weten we dat die geboden allemaal voor ons welzijn zijn bedoeld. En ook al zijn we niet letterlijk als gelovigen uit de Goyim onder die wet van Sinaï gesteld, in al die wetten vinden we geestelijke beginselen terug die voor ons wel degelijk volledig van toepassing zijn. Leer ons zo naar uw woord te luisteren, zoals Paulus het ons aanmoedigt. Dat we zo moeten luisteren naar de Torah, vanwege al die diepere geestelijke lessen die er voor ons in liggen opgeborgen. Help ons om werkelijke verlangen te hebben, uw geboden te leren kennen en ze te doen. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft onze Heer ooit op aarde gezegd. En toen we ooit gedoopt waren, kregen we vervolgens onderwijs. Leer hen te onderhouden al wat ik u geboden heb. Leer ons zo uit uw geboden te leven, Nooit met een wettische houding. Maar vanuit die houding van de psalmist. Hoe lief heb ik uw Tora. Omdat ik u lief heb, Heere. En wij hebben u lief omdat u ons eerst hebt lief gehad. Omdat u zich in uw liefde geopenbaard hebt in Yeshua HaMashiach. Jezus de Messias. We danken u daarvoor. Voor het onderwijs van vanavond dat we samen mochten overdenken. Eigenlijk zoveel. Zoveel verschillende thema's. Die stuk voor stuk tot diepere en verdere gedachten aanleiding zouden kunnen geven. Geef ons genade en de kracht om dat zo voor onszelf te doen. En na te denken, te bezinnen. Zoals het een andere psalmist dat zegt. Dat over dat woord te mediteren, over uw Tora. Te mediteren bij dag en bij nacht. Want dan pas gaan al die geboden voor ons leven. En schenk ons dan maar uw genade en de kracht van uw Heilige Geest. Om die geboden ook praktisch in ons leven toe te passen. Nooit uit wetticisme, want dat is een werk van het vlees. Maar uit liefde jegens u. U die ons zo hebt lief gehad. En zo gaat het uiteindelijk alles om de liefde. En we danken u voor uw liefde die u in ons hart hebt uitgestort. Heere, wees met ons naar ziel, geest en lichaam. Bewaar en leid ons op onze wegen, opdat het uw wegen mogen zijn. We mogen wandelen in uw wegen. En laat het mogen zijn tot eer en grootmaking van uw naam. Dat bidden we u in de naam van Yeshua HaMashiach. Amen. Amen.